Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van EduKitchen. Vandaag praat ik met Jelmer Evers, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond en dan de VO-tak. Ik ken Jelmer al een tijdje van zijn boek Het Alternatief, een boek dat mij enorm heeft aangesproken en waar ik me ook echt wel in kan vinden. Wellicht maken we daar een andere keer een podcast over. Dus vandaar dat ik het extra leuk vind om Jelmer eindelijk voor de camera te hebben. Ik ken Jelmer ook als een uitstekend docent, panelist, leraar van het jaar, volgens mij van de wereld zelfs. Hè? Het kan nog een stukje breder.
Ja, top 5.
Top 5, ja. Dus iemand die, net als ik, met veel plezier voor de klas heeft gestaan. En vandaag gaan we het hebben over de cao-onderhandelingen die stop zijn gezet, omdat ze er nog niet zijn uitgekomen aan de onderhandelingstafel. En ik ga het hebben over de redenen waarom het is geklapt en wat er nu op tafel ligt en wat de AOB wil en wat de leden willen en hoe we daaruit gaan komen. Jelmer Evers, van harte welkom in deze podcast.
Ja, dankjewel, leuk om te zijn.
Je zit nu aan tafel als voorzitter van de AOB. Hoe lang ben je al in die rol?
Vicevoorzitter. Vicevoorzitter. En ik ben sinds 2019, augustus 2019, in dagelijk bestuur.
Oké, en daarvoor voor de klas?
Ja, sinds 2002. En heel lang ook hier in Utrecht lesgegeven op UNIC. Docent geschiedenis. Meeste HAVO-VWO, scholen daarvoor ook wel VMBO nog. Dus ik heb met heel veel plezier voor de klas gestaan.
Ja, en sta je met net zoveel plezier achter de onderhandelingstafel?
Ik vind het lesgeven intensiever, maar ik vind dit zwaarder, moet ik eerlijk zeggen. Het zijn hele stevige onderhandelingen, het is een hele vierkante tafel. En ik denk, ja, we zitten ook voor een enorme uitdaging. En dan denk ik van, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En het lerarentekort moet worden opgelost. Ik denk dat ons standpunt daar vandaan komt. Ik vind dat, ik ben er volgens mij redelijk goed in. Ik vind het, lesgeven is leuk om te doen. AOB zelf is heel leuk om te doen. Vereniging opbouwen, beroepsgroep versterken. We hebben gewoon veel invloed ook op wetgeving. En ik hoop dat we enorme stappen kunnen maken de komende jaar. Maar eigenlijk vind ik die IC-onderhandeling het minst leuke ervan.
Ja, snap ik. Even een collega aanspreken. Hey collega, heb jij hier nu les? Oh, kan het in het lokaal hiernaast toevallig? Is dat vrij?
Ja, zo werkt dat, hè?
Als het niet lukt, dan ga ik gewoon ergens anders zitten, hoor. Maar als er een ander lokaal vrij is, zou dat mij enorm helpen. Excuus voor het ongemak.
Ik herken dit.
Ja.
Ik herken dit. Oh, ja.
Ja, ik ben overgestapt.
Als je de collega's hebben, dat is ook al fijn.
Ja, ik ben overgestapt van magister naar magister. En in de som kon ik zien welk lokaal vrij was. Magister heeft de oplossing niet. Dus ik moet gewoon ergens gaan zitten en dan hopen dat er geen klas binnenkomt. Dus goed, huiswerkklas, alvast hiernaast. Maar ik vind het fijn in ieder geval dat er iemand aan het hoofd van de AOB staat, in ieder geval als vicevoorzitter, die begrijpt welke impact beleid kan hebben op de onderwijsvloer. Dus ik kan me voorstellen dat je alles wat je doet meteen vertaalt van, hey, als ik voor de klas stond en voor de klas sta, wat deed dat met mij? Dus, jullie hebben
constant aan. Is je die vertaalslag maken. Ja.
Ja, dat is fijn en belangrijk, denk ik. Ondertussen zijn de onderhandelingen gestart. Ik heb gezien dat het PO een succesvolle onderhandeling heeft gestart met zo'n kleine 5% loonsverhoging. Of ik zou zeggen inflatiecorrectie in deze tijden. Is het bij het VO niet gelukt? Waar zijn jullie tegenaan gelopen?
Nou, dit zit al heel lang aan te komen. Werkdruk zit al heel lang, zeg maar, als punt dat we dat moeten aanpakken. En dat ook met afstand staat ook op nummer 1 als grootste vertrekreden. En er zijn heel, nou, kan ik zo een opsommetje maken van waarom dat zo belangrijk is. En dat we het moeten aanpakken. Er zijn heel veel pleisters geplakt, denk ik. Je had zeg maar ontwikkeluren, ontwikkeltijd. We hadden ook werkdrukmiddelen, dat gaat soms goed, soms niet goed. Maar dan zie je ook dat het toch fout gaat op het systeem eigenlijk wat we hebben. En we zien eigenlijk keer op keer alle enquêtes, alle gesprekken die we hebben, dat de klassengrootte altijd met afstand op nummer 1 staat en dat het fors toeneemt. En dat dat gewoon niet wordt aangepakt, omdat het ook alles moet, zeg maar, er moeten mensen voor de klas.
Ja.
En dat moet zogenaamd betaalbaar zijn. En dan zie je eigenlijk dat heel veel collega's kind van de rekening zijn. Een sluitpost op die begroting en dat alles passend wordt gemaakt. En wij denken, nee, dat moet andersom. En dan ga je een aantal landelijke kaders inzetten die best wel flexibel zijn en ook wat ventielen in zich hebben. Maar daarmee gaan we wel de allergrootste oorzaak van de werkdruk aanpakken.
Je hebt het over kleinere klassen. Ik kan me nog goed herinneren dat een professor die 2 keer te gast is geweest in mijn podcast, John Hattie, die schreef in zijn boek Visible Learning, heeft hij alle onderwijsinterventies gesorteerd op effectgrootte. Zo ook klassengrootte. Wat bleek er nou uit klassengrootte? Dat de effectgrootte van klassengrootte minimaal was als het gaat om de uitkomsten van onderwijsresultaten. Waardoor je één kamp hebt die zegt van ja, je kan de klasse wel kleiner maken, maar het draagt niet bij aan hogere onderwijsresultaten. Dus moeten we het niet doen. Er is geen evidentie dat dat werkt. Waarom zou je inzetten op kleinere klassen als het aan jou ligt? Jammer.
Nou, kijk, ten eerste vind ik op al die lijstjes van Hattie best wel wat op aan te merken. Ook statistisch gezien en onderwijskundig gezien. En tweede, als je alleen naar uitkomsten gaat kijken, dan kan dat misschien kloppen. Maar het is natuurlijk een hele utilitaire benadering van hoe je naar onderwijs kijkt. Het is natuurlijk wel een van de grootste vertrekredenen. Dus indirect heeft het heel veel grote invloed juist wel weer op onderwijskwaliteit. Als je puur naar een momentopname gaat en die testen en dat dan zeg maar in een soort metastudie doet. Ja, dat snap ik. Maar dat is niet hoe je naar beleid kijkt. En als je kijkt naar andere onderzoeken. En ik zal even kijken of dat boek, misschien heb je die voor de notes ook. Wat een professor juist wel benoemt van hey, klassengrootte is van heel grote invloed op de onderwijskwaliteit. Want het is dus zo belangrijk voor of mensen goed kunnen lesgeven, maar ook voor aantrekkelijkheid van het beroep. En ja, in Nederland zijn de klassengrootte gewoon heel groot vergeleken met andere landen. Daar is pas het onderwijs bijgekomen, digitalisering. Ik denk dat de maatschappij complexer is geworden. Dus ik vind die staatjes interessant, maar ik kan er niet zo heel veel mee.
Ik begrijp wat je bedoelt. Ik speel ook een beetje advocaat van de duivel, want
Ja, nee, absoluut hoor. Dus dat zijn vragen die je vaak ook moet beantwoorden. Zo zie ik hem ook.
ja, en zo ik probeer ook de antwoorden te vinden vanuit de AOB en waarom jullie kiezen voor kleinere klassen als inzet. Maar ik denk ook dat het bijzonder veel nut heeft als het gaat om het behouden van leraren voor het vak. Dus je kan het dus loszien van of het bijdraagt aan hogere cijfers voor Frans, Nederlands, wiskunde en geschiedenis. Maar waar het vooral ook om moet gaan is, behoud je docenten voor het vak. En je hebt het ook teruggezien in de onderzoeken. Wat zijn de redenen om te vertrekken? Te grotere klassen. Het idee hebben, in ieder geval het gevoel hebben, dat je niet meer de aandacht kan besteden aan de individuele leerling zoals je dat zou willen. En ja,
Ja.
ik denk ook dat er ruimte moet zijn voor gevoel. En dat je niet alles maar met statistische
Precies.
gegevens moet willen oplossen.
Als je even doorvraagt ook, ja, dan geeft mensen ook al het constant ook een gevoel te hebben om te falen, om niet te kunnen wat je in beroep graag wil doen. En dat is aandacht ook voor kinderen besteden, goede feedback geven, goede kwalitatieve feedback geven. Nou, laatst ook in het webinar, maar een aantal andere collega's ook even opgesomd ook, van voor Nederlands, wat ze allemaal moeten doen. En dat komt gewoon niet uit in de tijd. Hè? En als je het aantal lessen doet, stel je hebt 28 lesuren, terwijl de norm eigenlijk 24 zou moeten zijn, en je hebt ook geen normering in de klasse gehad, ja, dan kan je zo ineens van 200 naar 300 of 300 plus leerlingen schieten. En dat zijn allemaal dingen die wel moeten gebeuren. Hè? Die kinderen moeten dat nakijkwerk moet worden gedaan, feedback moet worden gegeven, voorbereidingstijd en dergelijke ook allemaal. Dus dat zijn structurele organisatorische aspecten van ons werk die daarin zitten. En daarom zie je ook dat het wel degelijk ook in goede landen wel genormeerd wordt. Want ja, er zijn verschillende belevingen van werkdruk, maar op een gegeven moment zijn er gewoon ook een soort van maxima wat je als docent aan kan. Zo heb ik het zelf ook ervaren. Op een gegeven moment ben ik ook 0,8 gaan werken, omdat ik het ook niet trok. En dan heb je wel een leuk salaris, maar dan heb je voor 4 dagen, dan lijkt het, maar dan werk je voor 5 dagen. Ja,
Ja.
dus een eindexamen nakijken, 3 eindexamenklassen plus ook nog tweede correctie. Ja, dan is je opslagfactor voor best wel een groot gedeelte al op. Hey, dat zijn wel hele wezenlijke structurele dingen die verder gaan dan werkdrukbeleving. En ja, er zijn verschillen, maar dan kom je eigenlijk al aan de randen van wat collega's ook willen. Daar moet ook ruimte voor zijn. Maar onze voorstellen bieden juist heel veel. Nou ja, we zeggen niet een kleine klasse. We zeggen, er komt een norm. We stellen nu 24 voor. En alles boven die norm krijg je 20% hoger opslagfactor. Hè, dus
Precies.
dat, daar, hè, dat is dus niet dat je gelijk het niet betaalbaar kan. Natuurlijk is het wel betaalbaar. En ons systeem zit ook gelijk. Ook, namelijk ook voor als je meer wil lesgeven boven de 22 of 23. dan krijg je ook een hogere opslagfactor. En dan is dat, dan, dat gaat dan van je overige taken af. En daardoor maak je het lesgeven gewoon aantrekkelijker. Dan kan je dus echt maar een soort van jaartaak creëren waar je alleen maar les geeft, wat ook heel veel collega's ook willen. Maar ook weer niet dicht tikt, omdat heel veel collega's toch ook wel die ruimte willen hebben om andere dingen te doen.
Dus
Maar
even
je
voor de
normeert het wel.
ja, precies. Dus even voor de helderheid. En ik denk dat het heel belangrijk is voor collega's om te weten, is dat jullie dus niet een sleutel verzinnen van, nou, er is een threshold van 24 en alles daarboven betekent dat het twee klassen worden. He, dat het
Ja,
onderwijs
klopt, dat doen we
letterlijk
niet.
onbetaalbaar wordt, omdat je vindt, hey, het mag maximaal 24, dus daarboven moeten we klassen splitsen of zo. En dan krijg je een totaal irrealistische aanpak. Nee, waar het om gaat is, we spreken af dat 24 de norm is en daarboven word je beloond voor.
Ja, met een hoofdstuk voor die
Maar
klas.
ik kan me voorstellen dat die situatie bij bijzonder veel docenten voorkomt. Dat betekent dat er een bijzondere grote bak geld extra bij moet. En waar gaat die vandaan komen?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat we in Nederland hebben gedaan, is alles gedecentraliseerd. En vroeger hadden we veel meer normen in de organisatie van de scholen. En was het ook normaal om hier wat hardere afspraken voor te hebben. In heel veel andere landen is dat ook nog steeds zo. En dan zie je ook dat het goed gaat. In Estland heb je 24 en dan is het wel een harde splitsing bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze nog geen lerarentekort. Wat je wel daartoe dwingt, is scholen om zich te focussen op het lesgeven, op het primaire proces. Dat betekent dat een aantal dingen niet meer kunnen. He, dus ook, heb ik het ook over PR-commissies en allemaal dingen eromheen. En dat zullen een aantal collega's misschien ook niet fijn vinden, maar het gaat in de kern om, gaat om ons beroep. Je zorgt eerst dat dat op orde is. En dat is in heel veel scholen, in heel veel plekken is dat niet meer zo, omdat er heel veel tierenlantijnen omheen zitten. Dat is op orde. En dan heb je nog, zeg maar, ja, een bak met FTE over. En daar moet je de andere dingen van gaan doen. En dat dus betekent dat we gewoon meer gaan sturen en meer kaders stellen. En dat is hard nodig, denk ik, in een stelsel waar we al 30 jaar lang alles hebben losgelaten. Daardoor zitten we nu in deze problemen. En dit zijn niet eens hele gekke voorstellen, maar dit zijn wel dingen die het richting weer het lesgeven sturen. Ja, en daar kan je eigenlijk niet op tegen zijn, volgens mij.
Maar je haalt de financiën, laten we maar zeggen. Je gaat schuiven met de normjaartaak. Dan ga je ze. Dus als docent heb je een lesgevende taak. En 1599 uur of 1600 uur nog in je normjaartaak om nevendingen te doen. Die eigenlijk niet in een klaslokaal plaatsvinden.
En dat wordt dan inderdaad genormeerd. En we stellen ook voor dat al die extra taken, we stellen voor gewoon om een deel 1 te maken van 1300 uur. Dat is
Ja.
dan je lesgevende taak.
Ja.
En alles wat er bovenop de normen die we hebben afgesproken is, dat gaat inderdaad af van deel 2. En dat betekent dus dat je een volledig lesgevende taak kan hebben, maar daardoor ook meer gaat lesgeven bijvoorbeeld. Dat is hier wel degelijk in mogelijk. Dat vinden heel veel collega's ook fijn. Maar dat is inderdaad de keuze waar we voor staan. Kijk, en we constant maar zeggen, ja, maar autonomie en lokaal. Ja, we zitten echt met een mega lerarencrisis. Werkdruk
Zeker.
is met afstand, echt met afstand, nummer 1 oorzaak waarom collega's vertrekken. Dus dat vraagt ook, vind ik, om landelijke. Wat wij voorstellen is een soort van good practice eigenlijk. Dit is een beetje wat we weten van, ook internationaal gezien, wat normaal is. En daar gaan we ons onderwijsbestel op inrichten. Niet alles kan. En dat hebben we heel lang gedacht. En onder het mom van innovatie en autonomie en decentralisatie en schoolautonomie. Terwijl het eigenlijk bestuurlijke autonomie is, hè? Niet schoolautonomie. Ja, dat moet je op een gegeven moment, moet je ook als beroepsgroep daar keuze in maken en dat gaan begrenzen. En nou ja, zorgen dat ons beroep gezond is. Daardoor gaat de uitstroom omlaag, gaat de instroom ook omlaag. En over 10 jaar kan het er dan heel anders uitzien. En dat is volgens mij wel, die verantwoordelijkheid voel ik in ieder geval, die landelijke verantwoordelijkheid. En
Dus
als we het niet gaan doen.
je kan dit oplossen zonder extra geld te allokeren. Dit kost de schatkist
Ja,
niks meer. Dus alleen maar te schuiven met een normjaartaak en lestaak.
nou ja, en dat zullen wel degelijk ook harde gesprekken op scholen waarschijnlijk ook zijn. Maar we hebben ook gezegd, we zijn bereid om het hele jaartaak, om die ook op tafel te leggen. We kunnen ook kijken naar de normen die we hebben voorgesteld, hè, van opslagfactor en moet het 24, misschien moet het 26 zijn. Nou, allemaal zeg maar, gaf echt, nou, maar we willen er gewoon over onderhandelen, punt. En geef ons uitleg, ook als jullie het niet willen, leg eens uit hoe je dan het lerarentekort en die werkdruk landelijk gaat terugdringen. En we hebben hier gewoon niet over onderhandeld. Er wordt gewoon gezegd, nee, we willen geen landelijke kaders. Daar kwam het eigenlijk gewoon maanden op neer. En daarvoor eigenlijk ook al. En daarvoor hadden we natuurlijk gewoon wel bijvoorbeeld 10%. Daarvoor hadden we
Wie
300
zegt
miljoen
dat?
te besteden. Ook.
Wie zegt
De
we?
VO-raad.
De VO-raad zegt we willen geen landelijke kaders. En aan landelijke kaders moet ik denken aan harde kaders als het gaat om lestaak, normjaartaak.
Ja, maar zij zien wat wij voorstellen ook als harde kaders. En daar valt niet over te praten. Dus het
Hoe?
is, we zijn, hè, wat maximum, we hebben nee tegen elkaars voorstellen gezegd, hè? Wij hebben dat voorstel ingebracht. En dat kan je gewoon op de website ook vinden. En onze actiepagina en dergelijke. Ik vind het een heel elegant voorstel. We hebben ook gezegd, er valt over alles te praten. Want de hele jaartaak kunnen we daar gewoon in meenemen. Ook om het betaalbaar te maken en werkbaar te maken. Andere afspraken die eromheen flankeren misschien voor nodig zijn. En zij hebben eigenlijk gezegd, en daar hebben we ook 3 jaar willen daarvoor uittrekken. Dat hadden zij in hun voorstel ook benoemd. Nou, dat lijkt ons inderdaad, want dat is een forse opdracht verscholen die we daar naar gaan neerleggen. Ook 3 jaar, dat lijkt ons inderdaad heel wezenlijk. Maar zij hebben gezegd, nou, enig wat we willen voorstellen is dat de komende 3 jaar scholen verplicht worden om om de jaartaak nog een keer tegen het licht te houden. En dat we dan, en that's it.
Dat
Ja,
zit.
kijk, en dat doen we al 30 jaar. Het gaat op heel veel scholen gaat niet goed. Op heel veel scholen gaat de medezeggenschap gaat niet goed. Op een hele kleine minderheid van de scholen is het Provisional Statuut. Ja, dus daar hebben we ook heel veel data van. En wat we bijvoorbeeld ook zien bij de arbeidsinspectie is ook een interessant onderzoek. Daar zie je eigenlijk dat leraren zeggen: hé, er zitten die structurele factoren in de werkdruk in. Ja, dat heeft te maken met klassengrootte, gewoon de organisatie van het werk. En dan zeggen schoolleiders, de meerderheid, zeggen: nee, het heeft te maken met individuele kenmerken van werknemers en docenten. Nou, dan kan ik ook nog heel veel nationale arbeidsenquête, allemaal TNO, allemaal onderzoeken dat allemaal onderuit schoffelt. Ook onze eigen enquêtes en onderzoeken, internationale onderzoeken, hè, en ook wat de norm ook is. Dus dat is voor ons gewoon niet meer acceptabel. En ik zit daar zelf ook om ik heb mijn beroep ook achteruit zien gaan. Ik heb collega's zien vertrekken. Nou, ik had laatst ook de instroom bij een eerste graads technische universiteit. 15 studenten voor alle beta-vakken. Ja, weet je, dat doet gewoon pijn in mijn hart. En mijn wedervraag is dan ook van, ja, hoe gaan we dit nou oplossen, jongens? Dat vraagt toch om een landelijke verantwoordelijkheid om dit en dat we inderdaad even over onze eigen schaduw instappen. Het gaat ook pijn doen voor een aantal leraars namelijk. Hè, als we dat soort dingen meer ietsje gaan insnoeren. Dat gaat voor iedereen pijn doen. Maar hebben we nou niet een landelijke verantwoordelijkheid om ons beroep weer gezond te maken, dat het over 10 jaar er heel anders uitziet. Dus dat zit daar wel achter.
Als het gaat om werkdruk, hebben we het gehad over die wat grotere klassen. We hebben het gehad over de veelvoud aan neventaken. Ik weet van mezelf ook dat ik vele uren per week bezig ben met het leerlingachtervolgsysteem. Wat ik
Ja, precies.
standaard, ja, dat is het enige juiste woord in mijn optiek. Dat zou voor veel leerlingen helpen als dat al zou verdwijnen. En voor veel leraren ook. Maar dan hebben we een aantal aspecten van de werkdruk gehad. Ik kan me herinneren uit de A en B-discussie die ik gezien heb op YouTube, dat het aantal lesuren, contacturen met de klas ook nog ter discussie stond. Dat moest ook naar beneden.
Ja, dat is ook nou, in ieder geval gewoon meer de norm. Dat we een norm gaan stellen. Er staat nu zeg maar in een voetnoot 23,8. We zien op heel veel plekken dat het al richting 26, 28 gaat. Steeds kortere lessen. Dat betekent hè, dus elke klas die dat zou voor een 2-uursvak ook betekenen, voor mij voor geschiedenis bijvoorbeeld. Nou, stel je in plaats van 24 heb je er 28. Betekent dat je er 60 leerlingen in het slechtste geval erbij kan krijgen. En dat moet je allemaal in dezelfde tijd gaan oplossen en gaan werken. Dus dat zijn. He, dat zijn ook die structurele dingen die ik benoem. Dat zit gewoon in ons werk, waar gewoon een ma maximum aan zit en waar je gewoon een soort van good practice van hebt. Dus dat zien we ook al de hele tijd toenemen. We hebben gewoon gezegd, nou, maximum op 22, dat je nog een 23ste opgedragen kan krijgen. En dat 23ste deel die hoge opslagfactor gaat dan uit deel 2. En alles wat boven de 23 zit, gaat ook uit deel 2, dus steeds hogere
En maar
opslagfactor.
even
En dus je
voor het
kan altijd
afkaderen,
lesgeven.
voor 23, heb je het dan over een lesuur van 60 minuten, van 50 minuten of van 45 minuten? Want al die smaken heb ik op verschillende scholen al zien langskomen.
Ja, en daar doen we verder nu geen uitspraak over, want je bent al gemaximeerd aan het aantal jaren of uren per jaar en dan ook per week. En dat is al voldoende inkadering wat ons betreft. Want dan kan je wel kortere lesuren doen, maar dat betekent niet dat je op een gegeven moment, wat we nu zien, is kortere lesuren en dan naar 26 lessen per week.
Precies.
Dat zien we dan, maar dat zou in dit systeem dus niet meer kunnen.
Ja, want wat ook langskwam was de term opstartmomenten. Hè, dat betekent ook dat je op een gegeven moment steeds opnieuw die les moet starten. Steeds de wisseling van lokaal. Ik heb ook geen vast lokaal. Dat betekent dat ik 22 keer per week naar een ander lokaal ga en opnieuw een les moet op.
En waarom we dat doen? Omdat dus begeleidingsuren niet als les worden meegerekend. Maar die worden dan wel, hè, maar dat zijn of een soort van domeinuren bijvoorbeeld, die ik zelf ook heb meegemaakt. Ja, daar heb je inderdaad, daar geef je wat minder les, maar daar zat bij mij juist heel veel tijd eromheen, omdat ik heel veel digitaal moest bijhouden. Hè, maar dat wordt dan niet als les gemarkeerd, maar wel als een soort van begeleidingsuur. Terwijl je daar wel degelijk heel veel tijd moet weten waar de leerlingen staan, bijhouden en ook weer administreren, omdat ook andere collega's dat moeten zien. Dus daar zitten dan, daar wordt zoveel mee gesjoemeld. En wat voor systeem je, hè, want ik heb zelf ook een progressief wat meer school gewerkt. Daar heb je ook gewoon met het aantal leerlingen, het aantal lessen en voorbereidingstijd en dergelijke te maken. Dat moet je gewoon inperken. Hè, dus dat, om ook die leerlingen goed te kunnen bedienen. En dat zit er dus achter. En vandaar dus dat je ook startmomenten moet opschrijven. Want we weten gewoon in de praktijk, als je alleen lessen opschrijft, oh ja, nee, maar dit is geen les. Dit is een, weet ik veel hoe ze dat noemen. En dan heb je, en dan zit je ineens toch weer aan 26 lessen, zeg maar.
Helder verhaal.
En dat vind ik ook, ja, maar ik vind ook heel, ik vind dat dus ook niet oké. Okay. Nogmaals, er zijn hele goede schoolleiders. Ik heb zelf ook heel, heel prettig lesgegeven ook altijd. Dus ik zie daar niet van mijn eigen praktijk meer, zeg maar, van alles als stom. Maar ik zie op zoveel plekken dat hier wel mee wordt gesjoemeld. En dat de docent de sluitpost is, terwijl de juist het centraal zou moeten staan. En daaromheen ontwerp je het systeem en de school. Ja, 50%, minimaal 50% van de scholen gaat gewoon niet goed. En daar hebben we een lerarentekort. En we hebben met die leerlingenuitkomsten. En ik denk ook een vernauwing ook van hoe we tegen onderwijs ook aankijken. En dat staat los van alle andere dingen die we ook moeten doen hoor. Want wat jij benoemde van het leerlingachtervolgsysteem, daar ben ik het mee eens. En dat zou in een deltaplan, herstelplan ook moeten worden aangepakt. Maar ik zit nu onder andere aan deze tafel. Zonder dit gaan we ook niet al die problemen oplossen.
Nee,
Wat er nu in de CAO-tafel op.
ik moet altijd denken als het gaat om werkdruk, ook om zelf opgelegde werkdruk van docenten. Enige jaren geleden
Klopt.
kwam de overheid met een handreiking voor het basisonderwijs. En daarin zegt de overheid, dit verwachten wij van jullie als school. Meer niet. En het waren denk ik 26 pagina's of zo, of iets in die trant, om aan te geven, jongens, soms maken jullie het je op basisscholen, dat ging over het basisonderwijs specifiek, moeilijker dan wij van je verwachten. Is het niet tijd dat we ook op het VO zo'n handreiking krijgen waarin duidelijk wordt gesteld, dit is wat er van ons wordt verwacht? Want ik heb het wel ook wel eens het idee dat we het onszelf moeilijker maken dan nodig.
Ik ben het er ook mee eens. Hè. Kijk, en nogmaals, wat wij voorstellen, daar ligt een hele forse opdracht ook voor scholen. En ook voor docenten. Ik denk dat het heel goed is dat je ook kritisch naar het curriculum kijkt. Daar hoeft inderdaad heel veel niet. En pak juist ook veel meer vanuit ontwerp en minder vanuit methode. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat we ook hebben gezien de afgelopen 30 jaar, dat we van hele platte organisaties naar hele hiërarchische organisaties zijn gegaan. Instructierecht is leidend, het arbeidsrecht is leidend. Pas in 2017 is dat een beetje ingeperkt via de wet beroep leraar, wat in de sectorwetten ook is vastgelegd, maar die werkt op heel veel vlakken niet. Dus op een heel kleine minderheid is er een professioneel statuut om dit ook goed te reguleren, zeg maar, die professionele gesprek. Dus ik heb er geen vertrouwen in dat het op heel veel scholen goed gaat op dit moment. Dat zou ik graag willen, en dat is ook wat de werkgevers inbrengen, maar dat proberen we dus al 20 jaar. En ik denk dat gewoon de niet goed functionerende scholen good practice normen moeten worden opgelegd, zodat ze de juiste keuze gaan maken.
We hebben het gehad over klassengrootte als werkdrukvermindering. We hebben het gehad over het aantal uren voor de klas. Welke aspecten van werkdruk hebben we nog meer die langskomen aan de onderhandelingstafel?
Naar het mentoraat komt heel veel terug. Ook zeker sinds pas het onderwijs zien we dat het enorm is verzwaard. Zeker toen ik ook in het begin hoor, toen ik ook begon als mentor in 2002. Nee, het tweede jaar ging was ik mentor. Bij mijn nieuwe vaste school toen. Dat was gewoon een mentorles. Dan had je wat aan leerlingbegeleiding, maar het had lang niet die zorgcomponent die we nu heel veel zien. Dus komt heel veel terug. Dat past in het onderwijs. En dat wordt in het VO denk ik wel onderschat. Je hebt het vaak over PO, maar in het VO is dat ook een hele groot punt. En wat we dus ook moeten doen is daar gewoon ook duidelijkere afspraken over maken. Wat mag je nou verwachten van mensen? Wat hoort er bij zo'n mentortaak? Wat hoort er niet bij? Wat past bij de zorg? Dat moeten we ook allemaal hartstikke goed inrichten. Dat moet allemaal geregeld worden. Het liefst ook op school goed geregeld worden. En dat daar ook meer het geld naartoe gaat. Dus het mentoraat komt altijd als een heel groot punt terug. Een overkill aan vergaderingen en afstemmingen en dergelijke. Weinig tijd voor professionalisering. Dat doet ook wat met mensen. Dus dat zijn een aantal zaken. Nou ja, en sommige mensen noemen ook de reis. Ja, daar ben ik weer wat van. Ja, daar was ik wat van. Dat hoort er een beetje bij. Dat vond ik altijd een van de leukere dingen juist. Van het werk. Dus dat wisselt wel. Maar het mentoraat staat daar bijvoorbeeld wel met stip op nummer 1.
Oké. Okay. De onderhandelingen zijn nou geklapt. Wat is vanuit de VO-raad het grootste kritiekpunt op de AOB geweest?
Nou, dat ze zeggen, zo zegt het ook publiekelijk, dat het niet betaalbaar is. Alleen ik heb geen enkele berekening gezien. En nogmaals, we hebben gezegd van joh, dit is de systematiek die we voorstaan. Daar valt over alles te onderhandelen. En we zijn ook bereid om al die andere aspecten van het taakbeleid die we hebben, die ook zeg maar waar een budget ook achter zit, om die mee te nemen om het wel betaalbaar te maken. Misschien ook wel te versimpelen. Dat willen ze zelf ook heel graag. Willen wij ook. Dus zij zeggen, ja, het is niet betaalbaar, het is niet organiseerbaar, maar daar houdt het mee op. Dat gesprek hebben we dus niet gevoerd, die onderhandelingen zijn niet gevoerd. Ja, en dan houdt het een keer op. En toen zeiden we ook van, ja, dan moeten we nu echt terug naar de leden. Ik heb zelf nu 3 onderhandelingsronden gedaan. En die pleisters zijn ook wel klaar. We hadden ook geen, dit is niet iets waar ik zeg maar van met 3 jaar en we gaan nog een keertje gewoon een goed gesprek voeren. Daar hoefde ik niet mee thuis te komen. Wil ik ook niet mee thuis komen. Mijn wedervraag was ook van, nou, maar leg mij nou eens uit hoe we dit lerarentekort gaan oplossen en hoe we die werkelijk gaan terugdringen. Want het enige wat jullie voorstellen is meer van hetzelfde en dat faalt. Dus hè, dat, leg mij eens even uit wat we dan wel gaan doen om die werkdruk dan structureel terug te drukken en een beroep aantrekkelijk te maken. En daar past dan ook wel breder een deltaplan, herstelplan bij. Dat heeft ook te maken met professionalisering, de rol van de beroepsgroep en opleiden. Daar hebben we het ook allemaal over. Maar het gaat mij ook over om de grootste vertrekreden en dat aanpakken. Dus zij zeggen, ja, nee, daar geloven we niet in. En wij geloven in autonomie. Nou, maar hè, die autonomie is heel beperkt soms bij heel veel scholen voor docenten. Dus dat werkt dus niet.
En nu? Wat is de volgende stap?
Nee. Ja, nu is het dus dat we iedereen nu alle verenigingen teruggaan naar hun leden ook. En we hebben ook zeg maar, we zijn democratisch georganiseerd, dus we hebben een sectorraad en een sectorbestuur. Daar leg ik verantwoording aan af. Dus daar hebben we ook gesprekken mee. Dit was natuurlijk wel allemaal al uitgezet, maar we moeten een aantal beslissingen moeten gewoon ook goed worden besproken en volgende stappen worden uitgezet. We hebben dit unaniem gedaan met alle vakbonden, met de CNV, de FNV en de FVOV, Federatie van Vakverenigingen, de helft van de vakverenigingen. En we waren hier ook unaniem in. En dus nu gaan we wel voorbereiden dus op acties. En dat ga je opbouwen. Want als je nu gelijk, heel veel collega's hebben hier nog geen weet van. Hè? Sommige
Nee,
mensen weten ook
precies.
niet, überhaupt niet wat een opslagfactor is, bijvoorbeeld. Dus daar hebben we nog heel veel mee te doen. Dus dat is altijd fase 1, informeren. En dan activeren. En dat doe je met petities, handtekeningen, veel bijeenkomsten. En als we dat activeren hebben gedaan, dan ga je over naar de fase dat je echt gaat actie voeren. En vaak is dat ook een estafettevorm. Begin je daar regionaal mee of per provincie. En dan ga je langzamerhand dat zeg maar escaleren en uitbouwen. Dat is ook heel, kost heel veel tijd. Het moet ook goed worden voorbereid. Collega's moeten ook weten wij willen eerst zeker weten, is iedereen op de hoogte? Er moeten gesprekken in scholen worden gevoerd en posts worden opgehangen, petities worden ondertekend. Hè, steunen, er moet een soort van solidariteit op de scholen komen. Dan kan je de volgende stappen gaan zetten. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel nu, ga ik wel nu naar de politiek en de Kamer en naar het ministerie. Er ligt ook een motie van Kamerlid Antje Lesoeboer van de NSC, eigenlijk die redelijk aansluit op wat wij willen. En daar roept hij ook het ministerie met klem op om te zorgen dat dit gaat gebeuren ook. Nou, we hebben dit gesprek eigenlijk niet gevoerd met het ministerie, maar ik ga nu wel ook naar de Kamer toe en ook vragen. En ook in het kader van het Deltaplan en de sturingsdiscussie die we hebben. Dit is gewoon een uitkomst van ook botsende wereldvisies op hoe we het onderwijsbestel inrichten. Ik geloof in wat meer kaders. Ik geloof niet in Frankrijk, hè, dat de overheid alles bepaalt. Helemaal niet zelfs. Maar ik geloof wel in een aantal kaders. En het Nederlands systeem is nu zo radicaal gedecentraliseerd. Dat zie je ook bijna nergens. Dus iets meer die kant op. En eigenlijk die discussie die we hier nu over hebben. Van werkgevers zeggen, nou, laat ons met rust. Geen kaders. Wij zeggen, nou, dat is echt nu wat nodig. Gezien de crisis waar we in zitten van het leraarschap.
En
Kamer, politiek, leg ons
met
maar
kaders bedoel je, en dat is wel even belangrijk om te weten, denk ik, dat scholen nu heel vrij zijn om zelf hun kaders in te richten. En in de regels
uit. Ja.
zijn het niet de docenten die de kaders inrichten, maar het MT dat de kaders inricht en beleid schrijft. Waarin nog wel eens wordt vergeten wat dan precies het belang van de docent is. En wat jij zou
Ja.
willen, is kaders in het belang van de docent.
Ja, en dus ook van het onderwijs. En ook van dat er goed onderwijs gegeven kan worden. Hè, dat je ook echt aandacht hebt voor de leerlingen ook. Dat zal ook om misschien harde keuze vragen, ook in het curriculum. En nogmaals, dat zijn echt, daar doe ik niet lichtzinnig over. En daar hebben we ook heel veel in te doen. Maar zonder dit gaan we, hè, kan je elke basisvaardige discussie, daar gaan we nu weer 1 miljard tegenaan plempen. Dat is allemaal weggegooid geld als we gewoon niet goede docenten gaan voor de klas hebben. En dat de instroom weer toeneemt, dat de uitstroom juist ook fors gaat afnemen, dat mensen ook blijven voor het onderwijs en daardoor ook ruimte en tijd en zeggenschap ook voelen. En de medezeggenschap op heel veel plekken functioneert gewoon niet naar behoren op dit moment. En er is geen professioneel statuut. Dat weten we ook uit heel veel data. Dat komt trouwens ook uit de vertrekreden. En dus nummer 2 en 3 zijn ook verhouding tot de schoolleiding, maar ook ontwikkelmogelijkheden en dergelijke. En professionele autonomie. Dus dat wordt alleen maar dat versterkt alleen maar die zaak van, joh, dat moet je wat meer inkaderen. En het paradoxale is ook, toen de overheid zich heel erg met in de jaren 80 en daarvoor bemoeide met scholen, was het veel meer op de organisatie gericht. Niet op de inspectie. De inspectie was veel kleiner. Hè? Daar bemoeide de overheid zich veel minder mee. Maar die stelde wel hele duidelijke normen, zeg maar, over hoe de school gerund moest worden. En dat betekent dat er heel weinig vrijheid was voor management dingen. Dus dan had je eigenlijk gewoon hele platte organisaties, want je kon ook niet zo heel veel.
Ja.
Daar zaten ook wat nadelen aan voor. Maar dat maakte wel dat er in Nederland dus een hele platte cultuur was, waar docenten gewoon veel meer te vertellen hadden. En zeg maar een goede mix tussen, nou ja, de jaren 80 en de radicale decentralisatie wat we nu hebben. Dat is eigenlijk waar ons CAO-voorstel over gaat. Gewoon iets meer normeren, iets minder bewegingsvrijheid, maar wel het beroep gezond houden. En als je het anders wil, dan heb je nog steeds 2/3 meerderheid in de MR, dat je, of via het personeel stemmen, dat je het anders wil doen. Dus die vrijheid blijft ook gewoon bestaan.
Over één aspect hebben we het niet gehad van de onderhandeling, en dat is salaris. Hoe staat het ervoor? Wat is jullie eis?
Nee, dat was 6%. Er ligt nu 4,9 in het PO. We hebben ook gezegd dat er geen. En daar zit ook een gedeelte trouwens van die bekostiging, is ook besteed aan het verkorten van de loonschalen van OOP. Onder andere aan de onderkant, zodat die meer omhoog gaan. En een aantal worden ook ingekort, dat kost ook geld. Dus een gedeelte van de loonsom is daaraan besteed. En dus 4,9 en zeg maar ook een investering ook in OOP-schalen. En we hebben ook gezegd, ja, er ontstaat geen loonkloof. Dus daar gaan we ook vanuit dat nu ook niet gaat gebeuren als er een akkoord komt.
En onderhandelingen betekent dat je af en toe water bij de wijn moet doen. Hebben jullie nou jullie punten zo geformuleerd dat je precies hebt afgekaderd, dit is waar wij voor staan en hier gaan wij niet over onderhandelen? Of is er nog onderhandelingsruimte mogelijk?
Nou, we hebben gezegd, we willen het hebben over die kaders. En daar zullen we nu afspraken over moeten maken. Hoe we dat gaan invullen. En nogmaals, pak het andere taakbeleiden bij. PB, professionaliseringsuren allemaal. Het kan ook allemaal simpeler. Ja, er moet een keuze worden gemaakt. En leg ons ook uit waarom het niet haalbaar is. Als we dit zo ook voorleggen, door gaan berekenen. Nou, kunnen we ook even kijken of we eindelijk eens een keer een onafhankelijke rekenkamer kunnen instellen. Om echt eens een keertje onafhankelijk dit allemaal door te rekenen. Dat is ook een grote wens van ons.
Ja.
Dus het is geen dictaat, hè, wat we neerleggen. En ook geen harde splitsingen. Het zijn echt hele. Er zitten escapes in. Het maakt het beroep aantrekkelijker. We hebben gezegd over alle getallen die we noemen, valt ook echt te onderhandelen. En reken dit nou eens een keer met ons door. En geef nou eens echt aan waar de pijn zit. En dat helemaal niet kan. Ik denk dat het wel kan. Alleen, ja, dat gesprek hebben we nooit gevoerd. Omdat gewoon werd gezegd, ja, wij geloven niet in dit soort kaders afspreken in de CAO. Ja, dan houdt het een keer op na 20 jaar, denk ik.
Ik hoop ook Henk Hagort voor de camera te krijgen om zijn versie van het verhaal te
Ja,
horen.
goeie.
Is wel zo eerlijk.
Ja,
Wat moet ik vooral niet
absoluut.
vergeten? Wat moet ik vooral niet vergeten te vragen aan Henk als het me lukt om hem te spreken?
Nou ja, hoe we dan wel die werkdruk terug gaan dringen. En hoe hij er vertrouwen in heeft. Dus dat het de komende 3 jaar in diezelfde samenstelling eigenlijk. Wat we al zo lang doen, waardoor het lerarentekort hebben en helemaal niet goed gaat. Hoe realistisch is dat dat een zoden aan de dijk gaat zetten, juist op de plekken waar dat wel moet gebeuren. Ja, goed, en een beetje vrijblijvende CAO-politie, dat je de scholen ingaat, dat kennen we wel. Dat is altijd mislukt, daar hebben we al heel veel pogingen toe gedaan. Dus zeg maar even los daarvan ben ik wel heel benieuwd ook naar hoe werkgevers dan zo op de lange termijn tegen het beroep aankijken en waarom ze denken, waarom ze zo optimistisch zijn dat. Waar ze nu al verantwoordelijk voor waren, al 20 jaar, dat het nu ineens wel goed gaat de komende 3 jaar.
Ik hoorde in de AOB-uitzending hierover ook de term de professionele dialoog vallen als
Ja.
richting op de oplossing. De oplossing is de professionele dialoog vanuit
Nou, en
het CAO.
ik denk in de kern dat dat klopt. Hè? En ik zie ook echt wel collega's die zo gaan zitten ook. Hè? Ook waar als schoolleider oprecht zeggen van, nou jongens, dit moeten we samen doen. Ik loop ook vast, het is heel complex. En dat collega's ook zeggen, nou, ik wil gewoon dat wiskundeuren overeind blijven en voor de rest moet je me met rust laten. Zit ook in ons vak. Hè? Dat zie ik ook gebeuren. En dat is ook zeg maar de individualisme wat ook wel degelijk ook is ingeslopen. Dus dat zit ook aan lerarenkant. Maar die professionele dialoog vindt plaats in een hiërarchie, in een werkgever-werknemerrelatie, die de afgelopen 30 jaar alleen nog maar hiërarchischer is geworden. Heel, heel weinig escapes om ook op je professionele strepen te gaan staan als professional, die artsen bijvoorbeeld wel hebben, die hebben wij niet. Ja, en daar komen dus die normen en good practices ook vandaan. En gewoon definitie wat een les is, bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje, in die context moeten wij nog steeds aan de bak. En er zit er ook een hele harde boodschap voor collega's in. Ja, je kan er niet, als je zelf professional noemt, kan je niet zeggen, nou, ik wil zoveel uren wiskunde of natuurkunde of geschiedenis. En voor de rest ga ik me nergens tegenaan bemoeien. Dat is per definitie geen professional, want die bemoeit zich juist met zijn vak, met zijn organisatie, buiten zijn organisatie, ook met het onderwijs. En daar moet eerlijk gezegd ook nog heel veel in gebeuren.
Nog twee vragen. Eén, wat zeg je tegen collega's die zeggen werkdruk? Ik ga fluiten naar mijn werk. Wat loop je nou te mieren, jammer? Doe mij gewoon zo hoog mogelijk salarisverhoging. En
Super fijn.
de laatste vraag gaat over. Wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat dit thema nou op de agenda komt, ook op mijn school? Want volgens mij, het leeft in ieder geval niet aan de lerarentafel. Dus die twee dingen. Laten we beginnen met die collega's die zeggen, nou, werkdruk, ik ken het niet.
Nou, supergoed. Alleen ja, de cijfers zijn juist dat nou, 80% van de collega's werkt over, geeft aan het grote probleem te hebben. Ik weet dat dit zo is. En er zijn gelukkig ook goede scholen. En er zijn hele goede schoolleiders en er zijn hele goede bestuurders, gelukkig. Daar moeten we ook een voorbeeld aan nemen. Maar er zijn heel veel collega's die dat niet hebben. En we staan met een enorm lerarentekort. Die collega's hebben daar uiteindelijk ook last van. He, want we hebben op heel veel plekken juist geen wiskundedocenten, geen docenten Nederlands meer. Die leerlingen krijgen dus geen goed les meer. Daar zijn we toch ook allemaal verantwoordelijk voor. Dus neem nou ook de verantwoordelijkheid voor de plekken waar het niet goed gaat. En nogmaals, en dat vind ik dus de essentie van een professional. Die doet dat ook. He. Die neemt die publieke verantwoordelijkheid ook. En laat nou ook zien hoe het dan wel kan. En neem je collega's daar dan ook in mee. En dus dat vind ik heel belangrijk. Ja, en hoe kan je dat op school doen? Hang een poster op. Ga het gesprek aan. We hebben daar een heel gewoon uitgebalanceerd voorstel. Daar hoef je niet gelijk mee eens te zijn. Maar je kan wel kijken van, hey, zou dit een oplossing kunnen zijn? Wat vinden we ervan? Kunnen we hier met z'n allen uiteindelijk alle personeel bij elkaar krijgen en er misschien over stemmen? Ja, dit steunen we. Dan ben je ook al misschien al klaar om bijvoorbeeld die volgende stap te zetten. En die solidariteit kan je ook gebruiken om je eigen school te verbeteren. Hè, dus we hebben heel veel posters, bijeenkomsten. We gaan waarschijnlijk ook met dat werkt ook goed bij in het WO. Die hebben zo'n rood vierkantje dat je laat zien dat je solidair bent met de acties. Je kan stickers. Er komt een soort gezamenlijke actiecampagne van alle bonden. Dan kan je die stickers op je laptop gaan plakken en dergelijke. Hè.
En die
Gewoon
stickers en
puur.
dat
Nou ja.
materiaal, dat vind ik op de site van de AOB.
Ja, en er komt ook een gezamenlijke petitie aan. Ik kan de naam nog even niet noemen, want die is in voorbereiding. Maar die komt er hopelijk morgen of anders vrijdag aan. Je hebt ook een petitie die we ook aan de Kamer gaan aanbieden. Ja, en hoe meer mensen dat doen, dan heb je het gesprek ook gevoerd, maak je het zichtbaar. En dan kunnen we vanuit daar weer de volgende stap zetten. En misschien is dat ook al druk genoeg om weer aan tafel te komen. Dat de politiek ook zegt, ja, nu gaan we nou ja, koppen bij elkaar en er moet gewoon een goede afspraak komen.
Helder verhaal. Oké, nou,
Ja, ik hoop het.
we hebben het gehad over de werkdrukvermindering. We hebben het gehad over de status van de onderhandelingen. Over eventuele acties die gaan volgen. En over de verantwoordelijkheid die ik heb als docent. Als iemand, ik zelf ervaar bijvoorbeeld niet zoveel werkdruk. Maar ik begrijp dat juist daarom ik ook een verantwoordelijkheid heb naar de collega's die dat wel hebben. En volgens mij is dat ook de essentie van de school. Dat wij samen dat vak dragen. En niet
Mooi.
individueel. En als laatste, waar we die bronnen kunnen vinden, die dialoog aangaan. Ik hoop van harte dat we er vanuit gaan komen met de onderhandelingen. En uiteraard ga ik de VO-raad ook een uitnodiging sturen om hun kant van het verhaal te vertellen.
Lijkt me heel goed.
Ik wil de luisteraars bedanken voor het kijken. Ik wil Jelmer Evers hartelijk bedanken voor zijn tijd. En heel veel succes wensen met deze onderhandelingen. En ik ga mijn bijdrage leveren op mijn school.
Top, fijn, leuk gesprek, dank je.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.